Goed, dames en heren, we zijn live. Welkom allemaal bij deze raadssessie. Het is 28 januari 2021. We gaan het met elkaar hebben over de verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland. En dan met name over de aanpak van de bestrijding van COVID-19. U heeft verzocht om deze sessie eigenlijk in twee delen te knippen, want de voorzitter van de veiligheidsregio is ook onze voorzitter, burgemeester. Als u de vraag stelt aan mevrouw Schuurmans, is het goed om dat even aan te geven in welke hoedanigheid u die vragen nu stelt. En ik wil vragen wie ik als eerste het woord mag geven.
Voorzitter, er is een hele nare brom in de uitzending. Zou dat misschien verholpen kunnen worden?
Ik ga dat even navragen bij de techniek. En ik zie dat meneer Salzi als eerste het woord wil. Die mag beginnen. En dan gaan wij kijken bij de techniek of we die bron kunnen verwijderen. Meneer Salzi, gaat u gang.
Volgens mij was dat de heer Spijker die zijn eerste hand opstak. Maar ik wil niet mijn beurt voorgaan.
En toch geef ik u als eerste het woord. En daarna noteer ik meneer Spijker. Meneer Salzi, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De afgelopen weken zijn we opnieuw geconfronteerd met een lockdown en sinds een paar dagen met een ongekend middel als de avondklok. De coronacrisis grijpt diep in onze samenleving op alle mogelijke vlakken. De avondklok waartoe het kabinet heeft besloten is het meest ingrijpende wat je als overheid kunt inzetten. En tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat het ingrijpende middel nodig is om met name de nieuwe varianten in te dammen. Maar langzamerhand beginnen de maatregelen voor een deel van de samenleving onhoudbaar te worden, met stressklachten en somberheid als gevolg. HAP heeft hier een najaarsrapportage al aandacht voor aangegeven. Wanneer het gaat om het welbevinden van onze inwoners, we zullen het nog een keer herhalen. Aantasting van het welbevinden is wellicht de grootste klap die onze inwoners te verduren hebben. We moeten hier aandacht voor blijven houden. Mijn fractie roept op duw om alle signalen, hoe klein ze ook mogen zijn, uit wijken en kernen op te pakken en daar ook actie op te ondernemen. Voorzitter, de weerstand tegen de maatregelen lijkt toe te nemen. Met afschuw hebben we de beelden van afgelopen dagen kunnen zien. Er valt weinig goeds over te zeggen. We zullen het uiteraard niet hebben over het tuig van de richel die werkelijk waar onze democratische recht met het gedrag teniet hebben gedaan. Maar laten we hier duidelijk over zijn. De mensen die zich willens en wetens niet aan de regels houden, moeten zich realiseren dat hier hard tegen wordt opgetreden. Met handhaven bevestig je de norm, voelen mensen die zich aan de regels houden zich gesteund. Maar voorzitter, het zijn niet alleen harde woorden. Mij bereiken signalen van ouders die zich zorgen maken over escalaties thuis met hun kinderen door de avondklok. Normaal kunnen de kinderen naar buiten om stoom af te blazen en energie kwijt te raken. Maar dat kan nu niet door de avondklok. Handhaving is weliswaar het sluitstuk, maar het zal niet het probleem oplossen, of alle problemen oplossen. Met name onze jongeren die snakken naar meer vrijheid en ontmoeting vragen om aandacht. En juist zij hebben perspectief nodig om er door de zure appel heen te bijten. Laten we ze niet wegzetten als niet deugend, maar vooral luisteren waar ze mee kampen en de helpen hand bieden. Voorzitter, iets minder zwaar dan de rellende jongeren hebben we ook te maken met het fenomeen illegale feestvierende jongeren. De laatste was in Hoofddorp onder de viaduct waar 150 jongeren aanwezig waren. Mijn fractie maakt zich zorgen en wil graag weten of in dit geval de burgemeester van Haarlemmermeer hier grip op heeft en hoe het staat met de informatievoorziening van de politie. Dan, voorzitter, tot slot. De Britse variant en inmiddels meerdere mutaties van het virus. Wij maken ons allemaal zorgen hierover en leveren daarvoor veel vrijheid in. Dit met de hoop dat deze mutaties niet de overhand krijgt, zodat we dan niet weer in een derde golf terechtkomen. Daar zit niemand op te wachten. In Landslingerland is onderzoek gedaan onder alle inwoners. Mijn fractie is benieuwd wat de stand van zaken is in onze regio en in het bijzonder de Haarlemmermeer. Is er sprake van brandharen van deze virusvarianten? En is daar onderzoek naar gedaan? Dank u wel, voorzitter.
Nou, keurig binnen de tijd. Dank u wel, meneer Salhi. Dan zie ik in volgorde van binnenkomst de heer Den Butter zijn handje omhoog komen. Meneer Den Butter, CDA, gaat u gang.
Nou, CDA is niet helemaal de partij waar ik voor sta.
Excuus.
Ik zie nu niet SGP, maar ik begrijp
Neem me niet kwalijk.
Voorzitter, het coronavirus heeft geleid tot een crisis van ongekende proporties. De maatregelen die zijn genomen grijpen diep in ieders leven en hebben geleid tot hevige discussies. Discussies over nut en noodzaak worden door velen gevoerd en de meningen daarover zijn sterk verdeeld. Indien door onze koning gekenschetst als manische meningenmachine, loodst de regering ons land door deze crisis. Gelukkig hoeven we daar vanavond niet over te hebben. En zijn we enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid. De tijd zou te kort zijn. Bij het lezen van de voorliggende verantwoordingsverslag raak je onder de indruk van het werk wat er allemaal is verzet en komen de verschillende fases ook weer voor de geest. Daarbij spreken wij onze waardering uit aan de burgemeester die in deze periode ook steeds contact heeft gehouden met de bevolking en rust en kalmte heeft uitgestraald. Steeds weer heeft ze uitgelegd wat er moest gebeuren, waarom het moest gebeuren en hoe het ging gebeuren. Dit is ook de teneur van het verantwoordingsverslag. Alle hectiek van de steeds weer nieuwe feiten vertaald in duidelijke richtlijnen en cijfers. Er werd kritisch gevolgd en waar nodig verduidelijking en aanscherping gevraagd. We danken de voorzitter van de Veiligheidsregio en met haar alle betrokkenen voor de professionele inzet, met name voor de GGD en de zorgsector. U bent met eer ontheven van uw taak sinds de invoering van de noodwet. In het stuk wordt nog geschreven over een evaluatie, de geleerde lessen van de afgelopen periode. Die zijn er natuurlijk altijd. Wij krijgen hiervan ongetwijfeld een afschrift van de te gelegene tijd, maar laat dit niet ten koste gaan van de tijd voor de nog steeds voortdurende crisisbestrijding. Tot slot, voorzitter, in deze sessie worden we ook uitgenodigd om vragen te stellen aan de burgemeester in haar rol als portefeuillehouder op dit dossier. Gegeven echter het voorgaande hebben we alle vertrouwen in de lijn die onze burgemeester heeft gekozen en in voorkomende gevallen zal kiezen. We hebben in het afgelopen jaar ook geleerd dat de toekomst onvoorspelbaar is en dat niet alles maakbaar is. In onze fractie weten we dat de toekomst in Gods hand ligt. Wij roepen onze inwoners daarom op om het gemeentebestuur te gedenken in de gebeden, te gehoorzamen aan de gestelde regels en haar vertrouwen te geven voor de toekomst. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Den Butter. Dan mevrouw Van Straten van de VVD. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Samen komen we door deze crisis heen. Dat is van het begin af aan de insteek geweest van ons kabinet en van het begin af aan de insteek geweest van de VVD. En die samenwerking die daarvoor nodig is, die spreekt ook uit deze nota. Er is heel veel samengewerkt en door verschillende hulpverleners, ook door de burgemeester, ook heel veel gecommuniceerd, werd net ook al aangehaald. En daarvoor in ieder geval onze oprechte dank en waardering. Samen voorkom je wellicht misschien ook dat je rellen in je stad krijgt of in je gemeente krijgt. We hebben afgelopen week was het spannend, maar we hebben ook kunnen constateren dat het rustig is gebleven. En dat is wat ons betreft ook een gezamenlijke inspanning geweest. De burgemeester heeft zich hier hard voor ingezet. De politie was goed voorbereid. Scholen hebben zich ervoor ingezet. Ouders hebben zich ervoor ingezet. En natuurlijk last but not least ook de jongeren zelf die verstandige keuzes hebben gemaakt. Dus ook daar onze dank voor. En toch hebben we een paar puntjes met betrekking tot dat samen aanpakken waar we nog aandacht voor willen vragen. En dat komt omdat samen niet alleen in woorden gedaan moet worden, maar ook in daden. En dan hebben wij drie punten waarvan we zeggen, nou ja, daar zou dat wel wat meer omgezet mogen worden in doen en niet alleen in woorden. En dat gaat om de testbereidheid. Dat is natuurlijk cruciaal in de aanpak van corona. Die moet hoog zijn, die was hoog. En dan moet je dan als inwoner op kunnen vertrouwen dat je gegevens veilig zijn. Nou is deze week gebleken dat er gehandeld wordt in gegevens. Dus daarmee komt wat ons betreft die testbereidheid in gevaar. We hebben daar gelukkig ook een brief vandaag over gekregen. Maar ik wil toch graag vandaag ook horen of dat prioriteit is bij de veiligheidsregio om dat aan te pakken. Want dat is wat ons betreft gevaarlijk voor de gezamenlijke aanpak van corona. Dan zien we ook dat de testcapaciteit op dit moment, hebben we gelezen, nauwelijks volledig benut wordt. En we vragen ons dan ook af, wat wordt er in de VRK bedacht om die capaciteit ofwel beter te benutten ofwel anders in te zetten. Verder, het tweede wat belangrijk is in die gezamenlijke aanpak, is dat mensen zich aan de regels houden. En een van die regels is dat als je positief getest bent, dat je dan thuis blijft om andere mensen niet te besmetten. Ook hier lezen we, daar hebben we vorige keer ook aandacht voor gevraagd, dat er toch nog steeds een aanzienlijk deel van de mensen dat zich daar niet aan houdt. De vraag die wij hier ook willen stellen, hè, op het moment dat mensen zich niet aan de regels houden, wat zijn de mogelijkheden van de VRK om daarop te handhaven? Als blijkt dat stimuleren om thuis te blijven niet voldoende werkt. En dan als laatste, met betrekking tot samenwerking, hè, er worden iedere keer maatregelen afgekondigd die noodzakelijk zijn. En er zijn veel bedrijven, instellingen die dan de volgende dag zo'n maatregel dan maar moeten organiseren. Als je deze crisis samen wil aanpakken, is het wat de VVD betreft ook goed als je samen ook over die maatregelen vooraf overleg hebt gehad. In ieder geval dat je mensen meeneemt en bedrijven meeneemt in die nieuwe maatregelen. We denken dan ook specifiek aan de maatregelen die voor Schiphol of KLM vorige week onlangs zijn ingevoerd. En daar heb je gemerkt, wordt ook al in het rapport geschreven, hè? Die beeldvorming van die luchthaven, die speelt een belangrijke rol. En inzicht, ik citeer...
Mevrouw van Straten, wilt u gaan afronden, want u zit over uw tijd heen.
Oh, ben ik al over mijn tijd heen. Ik wilde een citaat geven, maar dat zal ik dan achterwege laten uit het stuk. Ik wil in ieder geval onder de aandacht brengen dat ook de veiligheidsregio zich blijft inzetten om de economische belang van de luchthaven onder de aandacht te brengen. Natuurlijk op het moment dat de veiligheid en volksgezondheid gegarandeerd zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van der Meij, heeft u een interruptie of meldt u zich aan? U meldt zich aan. Oké. Dan meneer Blom van het CDA. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Ja, we spreken hier het tweede verslag van de aanpak COVID-19 door onze veiligheidsregio. Helemaal verrast heeft deze virusuitbraak ons niet, want de dreiging infectieziekte uit het buitenland was al beschreven in het risicoprofiel van de veiligheidsregio in 2018. De omvang van deze crisis met de sociale en economische gevolgen ervan heeft ons allen echter wel totaal overrompeld. Wie zou mij geloofd hebben als ik vorig jaar beweerd zou hebben dat alle winkels, scholen en horeca en alle openbare ruimte dicht zouden gaan? Niemand toch? En een avondklok, dik bemal. Maar het kan toch, we hebben het gezien. Ook hebben we in onze gemeente uitwassen gezien tegen deze maatregelen. Samenkomsten van jongeren en ook van ouderen die de coronamaatregelen aan hun laars lapten. Handhaving heeft daarbij ingegrepen en de orde hersteld. Als er beperkingen aan inwoners worden opgelegd, is het zaak dat iedereen zich daaraan houdt. Het CDA steunt deze aanpak. Dit vinden wij belangrijk om strengere maatregelen te voorkomen. De testmogelijkheden zijn opgeschaald en intussen ruim voldoende, waarbij de uitslag ook sneller beschikbaar komt. Dit was in het begin echt een probleem. De communicatie vanuit onze gemeente is via kranten en andere media, zoals Facebook, stevig ingezet. En met name de burgemeester ligt op verschillende manieren de diverse maatregelen die benodigd zijn om het virus in toom te houden toe. De landelijke overheid doet hierbij de algemene voorlichting ook op een voortvarende wijze. Natuurlijk zijn er altijd mensen die de gevaren van deze pandemie ontkennen of de maatregelen belachelijk maken. Maar dat hoort nou eenmaal bij onze vrije democratie. We betreuren de huidige ontwikkelingen in sommige steden en staan pal achter onze politiemensen.
Meneer Blom, u bent bijna door de tijd heen.
Komt goed. Kortom, wij steunen onze burgemeester met deze aanpak en wensen haar met de mensen van de veiligheidsregio en natuurlijk de mensen aan het front in de ziekenhuizen en de verzorging veel sterkte in de voorliggende periode. Er is een sprankje hoop, want ik ga donderdag aanstaande met mijn 91-jarige moeder naar het testcentrum in Schiphol om haar eerste vaccinatie te zetten. Mijn familie is daar blij mee. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Blom. Dan mevrouw Hoesijn van de Partij van de Arbeid. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Corona, een virus dat ineens vorig jaar opdook. Een virus dat zo snel verspreid is, waardoor 2020 voor velen een jaar van verdriet, rouw of verlies is geweest. Omdat men een dierbare heeft verloren, zelf ziek is geweest of het moeilijk heeft gehad met hun werk of eigen onderneming. Het was voor iedereen een moeilijk jaar. Hierbij wil ik de voorzitter van de VRK, onze burgemeester, bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij de inwoners van Haarlemmermeer, maar ook ons als raad. U heeft op passende wijze continu gecommuniceerd over de gevolgen van het coronavirus, maar tegelijkertijd ook onze vragen beantwoord. Hierbij de complimenten namens de fractie van de PvdA. Het is ons opgevallen dat Haarlemmermeer vaak in het nieuws is geweest met betrekking tot illegale feesten. Dit brengt de veiligheid van de inwoner, een hulpverlener, maar ook een BOWAF-politieagent in gevaar. Bij de eerste maatregelen in mei 2020 waren er meerdere signalen dat BOA's werden aangevallen. Hoe is het nu met hun veiligheid gesteld? Hoe gaat het met hun? Ik hoor het graag. Daarnaast hebben we het nieuws vernomen dat Nederland achterloopt met vaccineren, maar ook minder vaccinaties geleverd krijgt momenteel. Wat voor effect heeft dit straks op onze inwoners en dan met name de ouderen, kwetsbare personen en zorgpersoneel? Als laatste wil ik graag benadrukken dat de PvdA het belangrijk vindt dat een ieder toegang heeft tot de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld mondkapjes. Kunt u toelichten hoeveel gevallen in Haarlem meer bekend zijn die hier niet over kunnen beschikken? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan meneer Spijker, één Haarlemmer meer.
Dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Laten we beginnen met een compliment voor de voorzitter van de veiligheidsregio, alle hulpdiensten en vooral natuurlijk ook de medewerkers van de GGD, die natuurlijk perfect werk hebben verricht in deze moeilijke periode. Toch hebben we een vraag. Hoe is het, voorzitter, heeft u inzicht waarom er relatief meer besmettingen in de Haarlemmermeer zijn ten opzichte van Haarlem? Ik hoop niet dat dit een technische vraag is. Zo ja, dan kunnen we die beter vergeten. Het is wel duidelijk dat er steeds meer mensen natuurlijk kampen met eenzaamheid en ook behoefte hebben aan ontspanning buiten. Maar één adem meer veroordeelt elke vorm van rellen en oproer. En we complimenteren natuurlijk ook de preventieve acties van onze handhaving en toezichthouders. Dan hebben we nog begrepen dat er nu mensen uit onze contaminatiegebieden, zoals Zuid-Afrika, nu via andere landen proberen binnen te komen in Nederland. Ik snap dat u niet direct dat kunt controleren, maar voorzitter, houd er alsjeblieft rekening mee. Ik weet, ik had maar heel kort tijd, dus dit is mijn eerste ronde. Dank u wel.
Dank u wel dat u zich zo goed aan de tijd houdt. Dan mevrouw Van der Meij, D66, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal kort zijn uitleggen wat corona is en wat de impact is op de samenleving. Of in ieder geval voor ons hier ook, zoals wij nu vergaderingen. Daar hoef ik niet te herhalen, dat weten we allemaal inmiddels. Ik wil beginnen inderdaad ook met een compliment, zowel voor de voorzitter als al die mensen binnen de veiligheidsregio, die met enorme inzet en vaak op dagkoersen moesten handelen, moesten opereren. Chapeau voor alle inzet die daar gepleegd is. Chapeau ook voor de manier waarop met rust, kalmte en helderheid ons steeds maar weer opnieuw wordt uitgelegd wat een nieuwe een noodverordening inhoudt, wat de nieuwe regels precies inhouden, et cetera. Af en toe is de helderheid, zou die misschien wat beter kunnen zijn, maar dat heeft ongetwijfeld te maken met, zoals ik net al aangaf, die dagkoersen. Zaken veranderden continu. En dan het spannende moment afgelopen week in Nieuw-Vennep, waar mijn collega van de VVD al aan refereerde. Ik ben inderdaad ontzettend blij dat het rustig is gebleven, maar er zijn nog steeds signalen over wat er mogelijk dit weekend zou gaan komen. Zonder enig begrip te tonen, laat ik daarvoor opstellen voor het gedrag van onze rellende medemens, zou ik wel heel graag willen begrijpen wat die mensen nu drijft. En ik denk ook dat het begrijpen van een drijfveer kan helpen bij het voorkomen van eventuele nieuwe uitwassen. En mijn vraag is eigenlijk, wordt daar op ingezet? We weten ongeveer, of we weten van een aantal gevallen waar signalen vandaan komen, wordt er ingezet om in gesprek te gaan met die mensen? Want ik denk dat dat ook van belang is. Tot slot, een van de mogelijke gevolgen die vrijwel als eerste werd genoemd in de rapportage zijn de sociaal-psychologische gevolgen. We horen heel veel over eenzaamheid en dan wordt er vaak gerefereerd aan ouderen. Ik zie toch om me heen ook veel jongeren die echt enorm worstelen. Jongeren in eindexamenjaren die geen idee hebben wat de toekomst ze gaat brengen. En mijn vraag aan de voorzitter daarin is ook, wordt daar vanuit de VRK nog op ingezet, op die sociaal-psychologische gevolgen? Of ziet het inderdaad toch vooral op zeg maar, het onder controle houden van het virus? Dank u wel zover.
Dank u wel. En dan meneer Beuzenberg, SRH, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Nou, alles is eigenlijk al gezegd door de collega's, maar ik heb wel een vraagje en specifiek aan de burgemeester. De burgemeester die zit wekelijks bij de bijeenkomsten van alle burgemeesters en veiligheidsraden. En wat ik nou me niet kan voorstellen is dat heeft er nou niemand tegen de minister gezegd van is die boete van 95 euro bij zo'n zwaar middel als een avondklok, is dat niet veel te weinig? Help je dan die jeugd niet de straat op te jagen, om te rellen voor maar 95 euro? Ik vind dat, eigenlijk vind ik dat heel raar dat dit ingevoerd is. Want gooi er 500 of van mij wordt 995 euro op. Dan ben ik ervan overtuigd dat er toch een heleboel jeugd toch wel binnen blijft.
Meneer Beuzenberg, u krijgt een interruptie van mevrouw Van der Meij van D66. Gaat u gaan.
Fijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, even een vraag. Want denkt u niet dat we hebben het alsmaar over rellende jeugd. Volgens mij is het niet alleen maar jeugd, dat om te beginnen. Maar ten tweede, die 95 euro's als je de avondklok overtreedt. Maar als jij rellend en slopend wordt opgepakt, dan gaat er een heel ander traject starten volgens mij. Tenminste, dat denk ik. Maar wat denkt u daarvan, meneer Beuzenberg?
Nou, ik wil u wel verzoeken, want we zitten nu in de eerste termijn waarin iedereen heel weinig spreektijd heeft.
Ja, maar ik zou het ook wel even...
debat voor de... Nou, meneer Beuzenberg, laat me even uitspreken als u wil. Dat u het debat bewaart voor de tweede termijn met elkaar. Want daar hebben we nog heel veel tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Maar meneer Beuzenberg, geeft u antwoord en dan kunt u verder met uw...
Nou, het schenden van een avondklok, dat lijkt me toch zwaarder dan het... wel of niet dragen van een mondkapje. En dat deze klanten heel keihard aangepakt mogen worden, ja, dat staat voor mij wel vast. Ik denk dat het tijd om is, voorzitter, zo aan uw gezichtje te zien of niet? Of heb ik nog?
U heeft nog eventjes. Oh, ja. Dan 10 seconden.
Dan bewaar ik die 10 seconden. Dank u wel.
Heel goed, dank u wel. Meneer Beuzenberg, gaan we naar mevrouw Bouilleux van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel veel dingen zijn inderdaad al gezegd. Omwille van de spreektijd zal ik het niet gaan herhalen. Behalve ook de ontzettende waardering voor iedereen die zich in deze moeilijke tijd inzet. Ik heb me net verslikt, sorry mensen. Voor de samenleving. En dat is een heel breed begrip. Het is van de supermarktmedewerker tot de BOA. En tot de burgemeester die in haar rol als voorzitter van de VRK belangrijk werk doet. Dus heel veel waardering daarvoor. En ook een shout-out, zoals dat dan heet, naar onze inwoners. En ondernemers die het ook moeilijk hebben. Ik wil graag naar de toekomst kijken. In het stuk zag ik dat er scenario's zijn geweest. Nou, dat is prachtig. Scenario's kunnen je helpen om je op de toekomst voor te bereiden. En ook om waar het mogelijk is, risico's te vermijden of grip te houden op de situatie. En ik zou heel graag van de voorzitter van de PRK willen horen of die scenario's, dat hoeft natuurlijk niet nu, maar in de toekomst breed geëvalueerd gaan worden. En waarom? Omdat ik wel ook zie, zonder flauw te doen, dat er wel vermijdbare dingen zijn gebeurd. Bijvoorbeeld de persoonlijke beschermingsmiddelen. Nu bijvoorbeeld dat gedoe met vaccineren, waarbij bijvoorbeeld een versnippering in de samenleving gaande is. Dus verpleeghuisbewoners worden door verschillende artsen gevaccineerd, waardoor er een enorme chaos ontstaat, terwijl dat best anders zou kunnen. Ik zou graag een reflectie daarop willen van de voorzitter van de VRK. En dan heb ik ook nog een vraag aan onze burgemeester. En dat is eigenlijk een open verzoek. Wij hebben eigenlijk ook in Haarlemmermeer een zoveel aan de hand. En ik vroeg me af, ja, wanneer komt u weer terug volledig als burgemeester? Dus geen verwijten over de inzet, want ik denk dat u keihard werkt. Alleen is hier veel aan de hand. En misschien hebben we u ook wel meer dan 100% nodig als burgemeester om dat op te lossen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bouilleux. Dan meneer Sulman, Gezond Haarlemmermeer. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maatregelen tegen de bestrijding van corona vallen en staan bij medewerking van burgers, maar ook zeker handhaving. Zonder handhaving heeft het instellen van maatregelen geen enkele zin. Nu is het zo dat onze gemeente veelvuldig in het nieuws komt door illegale feestjes, het is al een keer genoemd, waar de coronaregels dus niet gerespecteerd worden. Dit baart ons direct zorgen. Niet alleen vanwege het gevaar voor de volksgezondheid, maar ook omdat er nu ook gehandhaafd moet worden op het overtreden van de avondklok. Dan kun je stellen dat door de avondklok het eerste probleem zichzelf oplost. Maar geven de feestvierers het dan op? Of zijn ze voor 9 binnen en gaan ze pas na 16:30 weer weg? Aan creativiteit vaak geen gebrek bij onze feestvierers. We hebben hierover toch een aantal vragen. Wellicht lijkt het zo, maar hoe kan het dat in onze gemeente zoveel illegale feestjes zijn te betreuren? De handhaving in het buitengebied is geïntensiveerd. Maar juist in het binnengebied waren er de afgelopen tijd ook veel incidenten. Is dat omdat wij als gemeente juist goed en extra handhaven? Of is het omdat er in vergelijking tot andere delen van Nederland onze inwoners veel behoefte hebben aan illegaal samen zijn? Graag een reactie van onze burgemeester. Afsluitend, voorzitter. Voor ons is nog even onduidelijk of BOA's in Haarlemmermeer mogen handhaven op de avondklok. Zo ja, gaan onze BOA's dan ook daadwerkelijk bekeuringen uitdelen aan onze overtreders, aan overtreders van de avondklok. We horen het graag van onze burgemeester. Tot zover.
Dank u wel. Dan is Forza, meneer Vermeulen, als laatste aan de beurt. Gaat uw gang, meneer Vermeulen.
Ja, Dank u wel. Ik denk, ik bewaarde toch een klein beetje kritische noot voor het laatst, voorzitter. COVID-19 is geen griepje, maar het is zeker geen Ebola 2.0. COVID-19 kent een CFR van minder dan 1% en gaat anders dan griep zeer selectief te werk. Voor 99% van de bevolking verloopt een infectie met geen tot zeer milde klachten. Dat we door meer testen ook meer besmettingen vaststellen is niet echt verwonderlijk. Besmetting kan ontaarden in een dodelijke longaandoening bij een zeer specifieke groep mensen. Ouderen met onderliggend lijden. En verder bestaat 75% van de coronapatiënten op de IC's uit met name mannen van tussen de 56 en 72 jaar oud met overgewicht. Omdat we zo duidelijk in kaart hebben wie er een ernstig risico lopen, zou de fractie van Forza liever zien dat we geen generieke maatregelen toepassen, maar maatwerk leveren. Beperk beleid en adviezen tot de overduidelijke risicogroepen. Laat de rest van de bevolking de normale voorzorg nemen als bij iedere andere infectieziekte. De huidige maatregelen zijn echt niet aan iedereen uit te leggen. Waarom mag je wel met je boodschappenwagentje door de supermarkt, maar niet door de bouwmarkt? Waarom alle scholen sluiten terwijl de jeugd niet eens iets merkt van een eventuele besmetting? Waarom een avondklok voor iedereen? Waarom is de zorg niet opgeschaald? Waarom draaien we de retail en de horeca de nek om door ze verbieden te werken? En waarom noemen we iemand die deze kritische vragen stelt een virusbappie? Naar de mening van Forza is de nevenschade door de coronamaatregelen te groot. Gooi niet het hele land op slot, maar kies voor een werkelijk intelligente aanpak. We hopen dat de voorzitter van de veiligheidsregio tevens ambassadeur van onze ondernemers wil zijn in Den Haag en wil pleiten voor maatwerk in alle maatregelen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vermeulen. Dan zijn dat alle aanwezige fracties. Dan geef ik nu het woord aan onze voorzitter, mevrouw Schuurmans. Gaat uw gang. Uw microfoon staat niet aan. Dat is...
Oh, dank u wel. Ja, dank u wel voor alle vragen en vooral voor alle waardering. En die ga ik zeker doorgeven aan die mensen die al vanaf februari, vanaf de GGD, heel erg druk bezig zijn. GGD, de GOG, de ROAS, dat is de overkoepelend orgaan van alle zorg in onze regio. Die echt 7 dagen per week werken, onzichtbaar zijn, maar ongelooflijk veel werk doen. Politie, handhaving, die enorm veel ook al vanaf die tijd bezig zijn. En die zorgen ervoor dat het hier zeer goed gaat. Dus ik ga namens u allen dat dank overbrengen. Er zijn een paar zaken die ik eruit haal. U heeft veel gezegd, maar er zijn een aantal vragen. En één daarvan die een aantal partijen naar voren hebben gebracht is het aantal feesten in onze gemeente. Nou, naast het feit dat wij liggen tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden, dat wij een gemeente zijn met heel veel goede verbindingen. Hè, daar zijn we ook trots op. Snelwegen, allemaal hele belangrijke provinciale routes. Dus heel toegankelijk. Naast het feit dat er bij ons bekend staan omdat wij goede grote festivals organiseren, is het zo dat, dus wij zijn al een plek waar je prima een plek kan vinden om te feesten. Is het zo dat ik als burgemeester, en niet als voorzitter van de VRK, maar als burgemeester van Haarlemmermeer, het onacceptabel vindt dat onze horeca gesloten is, dat de evenementensector bijna failliet is en dat dan dit soort feesten gewoon doorgang kunnen vinden. Dus het is mijn aansturing geweest op de politie waarbij ik heb gezegd 2 dingen. Ik wil dat we hier hoge prioriteit aan geven, handhaving en politie. En wat er ook gebeurt, ze moeten allemaal bekeurd worden. Dat kost soms heel veel tijd, want als je 150 mensen, zoals vorige week, tegenkomt, dan neem je gauw even wat dingen op en die moet je dan allemaal stuk voor stuk een bureau uitnodigen. Maar ik vind het van belang dat ze bekeurd worden, omdat ik dat uitstraling naar onze ondernemers wil, dat zij niet dicht moeten terwijl dit illegaal doorgaat. Dat betekent dat het zoveel aandacht heeft dat wij ook nummer 1 staan. Wij hebben veel feesten, maar ik ben ervan overtuigd dat er veel meer feesten zijn. Alleen onze prioritering is hoger. Dus vandaar dat u dat ziet. Ja, en als we dan het gevoel krijgen dat we dan heel veel feesten hebben,
Ja, dat komt dus omdat wij er meer aandacht aan besteden. Er bovenop zit, en ik denk ook dat onze ondernemers dat verdienen, hè, die oneerlijke concurrentie. Is 95 euro te weinig? Dat heb ik eigenlijk van begin af aan gezegd. Dat is aangepast door de Tweede Kamer. Dat is ons hoogste orgaan. Dus wie ben ik als burgemeester daar wat van te zeggen? Maar tegelijkertijd, het helpt niet. Even voor uw beeld, het was 395 euro, het is 95 euro geworden voor een overtreder. Het was 4000 euro voor de mensen die het organiseren, het is nu 395 euro. Nou, als je iedere feestganger een paar tientjes laat betalen en je kan ook nog drugs verkopen, dan heb je dat er meteen uit. Dus het is niet aantrekkelijk, of het is een stuk aantrekkelijker geworden om zo'n feest te organiseren. Maar het besluit is door de Tweede Kamer genomen. Met betrekking tot boetes.
U krijgt een interruptie van mevrouw Bolieu van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook bedankt aan de voorzitter van de Veiligheidsregio en de burgemeester in dit geval. Was die 95 euro ook niet een bedrag wat net de grens was, dus wel of geen strafblad? En dat vind ik wel eerlijk om dat erbij te vermelden, omdat het betekent dat mensen die nu iets doen wat niet netjes is, wat niet sociaal is op dit moment. Maar dat ze een strafblad krijgen, vond men ook buitenproportioneel. En dat vind ik eigenlijk zelf ook. Wat vindt u daar eigenlijk van?
Mevrouw Schuurman. Ja, dat vind ik best een grote straf voor mensen die zich aan het begin van de coronacrisis niet hielden aan de voorwaarden. Want daar hebben we het over. Daar heeft de Tweede Kamer ook een aanpassing op gedaan. Maar we moeten inmiddels wel begrijpen dat niemand meer in Nederland niet zal weten dat je 1,5 meter afstand moet houden. En dat je moet houden aan de maatregelen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik nu het wat minder bezwaarlijk zou vinden als die boete er was. Het tweede is, en dat ik ben het eens, hè, dat als je het vergelijkt met te hard rijden en zo, dat het wel heel ernstig is dat je 395 euro betaalt, maar vooral het strafblad. Tegelijkertijd, als er nu sprake is van recidieven, dus mensen die we iedere week bij die feesten tegenkomen, dan is het nog steeds 95 euro. Want we kunnen het en mogen het niet bijhouden. Het voordeel van een straf is dat je dus ook kan zien wie dat was en kan je de volgende keer een hogere straf aanbieden. Dat kunnen we nu niet. Ik kom nog terug op de rellen, want die hebben een andere strafmaat. Maar de algehele straf is 95 euro. En die is voor bijvoorbeeld de avondklok, die iedereen echt wel weet, vind ik die ook wel discutabel. Goed, ik moet eerlijk zeggen, in Haarlemmermeer hebben we zo weinig mensen die verbaliseerd worden. Dus we hebben gewoon een gemeente waar mensen echt beseffen hoe belangrijk het is. Dus het is van ons ook wat minder van toepassing.
En dan krijgt u nog een interruptie van meneer Beuzenberg, SRH.
Dank u, voorzitter. Nou, ik vind het een geweldig nieuws dat u dat heeft aangekaart. Dat u die 95 euro veel te weinig vond. En dat bewijst maar weer dat wij een goede burgemeester hebben. En dat ze daar jammer genoeg in Den Haag niet naar willen luisteren. En ja, als je niet wil luisteren, moet je maar voelen.
Goed, dank u wel. Mevrouw Schuurmans, gaat u verder met uw betoog?
Ja, ik ga wel zeggen dat als de Tweede Kamer dat vindt, hè, dat is het hoogste orgaan van Nederland, dus wie ben ik om dat te weerleggen? Ik wil u wel één ding bij zeggen. Tegelijkertijd is het zo dat wij zoveel waarde hechten aan het feit dat Nederland, en ik denk dat 98-99% van de Nederlanders zich keurig houdt aan de avondklok, de rellen die zijn ontstaan. Daarvan is echt gezegd dat dat onacceptabel is. Het is tijdens de avondklok, het is vernielen van bezittingen, het is geweld tegen politie. Nou, we hebben een hele opstapeling. En wat ik heel goed vind, is dat het Openbaar Ministerie op dit moment forse straffen uitdeelt, gevangenisstraffen uitdeelt. Dat de politie meteen de dag na de rellen op televisie al beelden liet zien van relschoppers om zoveel mogelijk mensen op te pakken. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat wij eensgezins vinden dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de schade en voor de wijze waarop het geweld, dat alle partijen vinden dat die moeten worden gevonden en dat die moeten worden gestraft. En dat is echt een andere strafmaat dan die 95 euro die regulier geldt. Dus dat wou ik maar meegeven naar de heer Beuzenberg. De andere vragen die u stelde, die waren gericht op de testbereidheid. Ja, ik maak me zorgen over het feit dat de testbereidheid afneemt. Het lijkt wel een soort testmoeheid. Het is wel zo dat het nu zien we een afname van het aantal mensen wat besmet is. Dat kan nog 1 of 2 weken duren. Dan komt de Engelse virus, de Engelse variant, Vol-IP. Hè, die zien we nu al heel langzaam ons eigen virus overnemen. Als wij niet met elkaar ervoor zorgen dat dat wordt klein gehouden, dan zal die testcapaciteit echt nodig zijn en ook de capaciteit van de zorg heel nodig zijn. Dan hebben we het over maart. Dus we kijken echt, als het gaat over die testraten, die hou je ook wel even vrij voor die mogelijke opleving als we er niet in slagen om die Engelse variant goed te houden. Tegelijkertijd is het zo dat die testcapaciteit die over is, wel meer, steeds meer gebruikt gaat worden straks om ook asymptomaal te gaan testen. Dus dat wil zeggen dat je niet per se verkouden hoeft te zijn of klachten om getest te worden. Dus die openheid die gaan we wel steeds meer geven straks. Alleen nu nog even niet, omdat we nog even moeten afwachten hoe de Engelse variant zich gedraagt.
U krijgt een interruptie van de heer Vermeulen van Fortsa. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik hoor, ik lees het in de kranten en ik hoor nu ook de voorzitter van de veiligheidsregio daarover praten, over het aantal positieve testen. Maar is het niet veel interessanter te kijken om naar het aantal mensen die uiteindelijk in het ziekenhuis belandt en het aantal mensen die daar uiteindelijk aan overlijden? En is het niet zo dat we wel meer zijn gaan testen en wel meer besmettingen zijn vast gaan stellen, maar dat uiteindelijk het aantal fatale gevallen omlaag is gegaan? En dat het aantal mensen in het ziekenhuis ook omlaag is gegaan. En is dat niet eigenlijk waar we op in moeten zetten?
Mevrouw Schuurmans.
Ik ben het met de heer Vermeulen eens. Dat heeft alles te maken dat onze artsen steeds meer in staat zijn om de juiste medicatie voor te schrijven. Dat we hadden ze in maart, april nog niet. Je ziet dat ze inmiddels wereldwijd in staat zijn om mensen die worden opgenomen medicatie aan te bieden, waardoor ze minder gauw naar een IC gaan. Maar de eerlijkheid gebied dat wij ook hebben gezien dat er in het voorjaar heel veel mensen naar het ziekenhuis gingen waarvan we wisten dat ze in een ziekenhuis niet meer beter zouden worden en daar in eenzaamheid zouden komen te overlijden. En wat we hebben gedaan is bij veel ouderen is een gesprek geweest, zoals dat ook gaat over bij een hartstilstand, hè, wilt u wel of niet geholpen worden, is dat nu hier ook gebeurd. En ja, met alle respect, maar ik zie per dag hoeveel mensen komen te overlijden. En dat zijn er nog echt veel. En ik zou het heel triest vinden als de boodschap is dat wij dat voor lief nemen. Ik denk dat we alles met elkaar op elkaar moeten zetten om mensen die, ook mensen boven 60, 65 jaar, zo goed mogelijk te helpen. Want die mensen hebben allemaal nog kunnen echt nog een heel leven voor zich hebben. Dus vandaar dat er alles op is ingericht om iedereen zoveel mogelijk te kunnen helpen. En dat is dus nu de 90-plus groep. En dat is heel fijn. Meneer Blom, geloof ik, die dat zei. Het is heel fijn dat die groep nu als eerste wordt ingeënt.
Dan zie ik nog 2 handjes omhoog komen. Eerst meneer Vermeulen, dan mevrouw van der Meij. Nee, niet mevrouw van der Meij. Alleen de heer Vermeulen en dan meneer Sally. Meneer Vermeulen, gaat u.
Ja, dank u vriendelijk. Ik hoor een aantal dingen. Dat ik ben zelf bijna, hoor ik, tot de risicogroep. Dus dat is 1. En ik heb inderdaad, mijn ouders zijn allebei nog in leven. En mijn vader is 90 plus. Dus die zit vooral in die tweede risicogroep. Dus, en samen met alle andere mensen die ouders hebben in die leeftijd, hoop ik dat ze nog vele jaren doorgaan. Wat ik zie, en u moet me corrigeren of het verkeerd is, want ik heb zo'n app op mijn telefoon geïnstalleerd waarin ik kan zien hoe we dan het als gemeente doen, het aantal positieve testen, het aantal ziekenhuisopnames. En u moet me corrigeren als ik nu een verkeerd nummer noem. Ik heb gezien dat er in onze gemeente vanaf het allereerste begin tot nog toe 91 mensen zijn overleden aan corona. Klopt dat?
Mevrouw Schuurmans.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat aantal niet ken, maar dat is wel laag. En ik moet u nog iets zeggen. Ik heb afgelopen week afscheid genomen van 2 mensen uit mijn familie boven de 75. Daar constateren we niet eens meer of ze corona hebben. Dus heel veel mensen komen op dit moment op oudere leeftijd te overlijden. En die hebben ook allerlei onderliggende zaken. Dus de cijfers zijn niet zo hard als u ze brengt. En ik wilde nog wel 1 ding reageren, want u zei ook van er zijn toch allerlei andere keuzes en daar heeft u gelijk in. Wat ons overkomt is een virus waarvan we niet weten hoe het zich gedraagt. En waar we iedere week weer, terwijl we denken uitzicht te hebben op oplossingen, komt er weer een variant uit verschillende landen waardoor je weer anders moet acteren. Er komt een moment waarop wij terugkijken. En als we terugkijken, dan ben ik ervan overtuigd dat er allerlei mensen verbeterde versies aandragen en terecht zeggen, dit hadden we anders moeten doen. Maar ik zie ik maak van dichtbij mee hoe zowel de wetenschappers als de regering probeert zoveel mogelijk te acteren op de kennis die op dat moment er is. Terugwerkend is het altijd, als je terugkijkt, andere keuzes te maken. Maar het is zoals het is. En ik hoop dat we alles wat we nu leren, dat we dat volop gaan inzetten op scenario's die we allemaal, ook als veiligheidsregio, gaan opzetten. Omdat wij nu weten dat virussen een belangrijke vijand zijn van onze bevolking. En we moeten ons daarop gaan prepareren.
Ik ga even naar meneer Salhi van HAP. Die heeft ook nog een interruptie. Gaat u gang, meneer Salhi.
Ja, dat is eigenlijk waar de voorzitter mee eindigde. Dat gaat over die varianten die nu zeg maar, het land bereiken. U heeft daarover gezegd in de algemeenheid, maar nog niet gezegd op de vraag die ik stelde van, ja, hebben we die variant al in onze regio en het misschien ook in Haarlemmeer? Ja, dat is eigenlijk de vraag.
Ja, nou, ik heb nog een heleboel vragen hier staan, maar omdat ik de interruptie reageer, maar ik zal hem meteen beantwoorden. Wat wij doen is de GGD test en neemt ze nu en dan een aantal testen eruit om te kijken of er sprake is van een variant. Dat wordt niet met mij gedeeld, tenzij er sprake is van een cluster. Dat wil zeggen een aantal mensen die besmet zijn bij elkaar. Dan krijg ik daar een beeld van. En ik heb nog geen cluster gehoord in Haarlemmermeer van een variant. Dus ik kan niet zeggen dat het er niet is. Maar er is geen cluster. Zal ik doorgaan met de beantwoorden, voorzitter? Ja?
De voorzitter lijkt weggevallen te zijn.
Ja, ik hoor u even niet, voorzitter. Maar ik hoor u rechtstreeks. En de voorzitter heeft me net het woord gegeven. Dus dan ga ik even door.
Volgens mij ben ik er weer, inderdaad. Ik lag er even uit. U had een interruptie gekregen van meneer Salje van HAP. En daarna zag ik een handje van mevrouw van der Meij van D66. Dus ik wil haar graag even de gelegenheid geven dan.
Ja, dank u wel, voorzitter. U bent nog niet in beeld. Laat ik dat even meegeven. En ik heb eigenlijk misschien ook wel een beetje een vraag aan u. Ik wilde eigenlijk graag even reageren op iets wat de heer Vermeulen een aantal keer gezegd heeft nu. Mag dat in deze fase, of zegt u nou, bewaar dat voor straks?
Misschien is dat goed om dat voor de tweede termijn te bewaren.
Dat doe ik, dank u wel.
Dan zag ik nog een reactie van meneer Vermeulen. Meneer Vermeulen, ik wil u ook vragen om te overwegen om dat mee te nemen naar de tweede termijn, tenzij het echt een prangende interruptie is voor nu.
Het is een hele korte prangende interruptie van nu, want ik ben ontzettend blij met het antwoord wat we van, ik ga toch zeggen, onze burgemeester hebben gekregen. Het enige wat ik hoop is dat de leercurve wat steiler zal zijn dan zij aankondigt. Dus dat we het niet met de kennis achteraf gaan doen, maar dat we gaandeweg het proces leren en daar echt slimmere maatregelen op gaan nemen.
Voorzitter.
Ja, mevrouw van der Meij?
Ja, veel mensen, ik weet niet of dat bij anderen ook zo is, maar veel mensen zijn niet meer in beeld. Ik weet niet of dat gevolgen heeft voor deze sessie, maar...
Nou, ik dacht, ik wacht even tot de burgemeester weer aan het woord is en dan ga ik even opnieuw opstarten. Dus mevrouw Schuurmans gaat verder met uw eerste...
Dat geldt inmiddels ook voor de heer Vermeulen, de heer Salhi, die zijn niet meer in beeld op het moment, in ieder geval niet bij mij als zij het woord voeren. Dus
oké, nou dan gaan we hier even... Ik heb iedereen in beeld, behalve de voorzitter. Dus zal ik even doorgaan met antwoorden?
Ja, is dat heel graag, goed? Dank u wel.
Ja. Ik heb nog een paar antwoorden die u van mij te goed heeft. Het gaat erover dat... Als het gaat over hoe zit het met de vluchten uit Zuid-Afrika. Er komen geen vluchten uit Zuid-Afrika, komen geen vluchten uit Zuid-Amerika. Die zijn allemaal stopgezet. De testcapaciteit op Schiphol wordt inmiddels ook vol gebruikt door KLM. Dat hebben we, omdat daar de ruimte is om ook ervoor te zorgen dat het personeel goed getest kan worden, want het is ook heel erg belangrijk. Dan is een vraag gekomen over de veiligheid van onze BOA's. Onze BOA's mogen sinds afgelopen maandag op ons dringend verzoek van de veiligheidsregio's mogen ook controleren op de avondklok en hebben de bevoegdheid om daarover voor te verbaliseren. Onze BOA's werken heel nauw samen met de politie. Ik vind het echt geweldig zoals dat gaat. Zijn de oren en de ogen en werken heel goed samen bij de feesten, maar ook nu bij de avondklok. Elke avond staan BOA's en politiemensen al vanaf zaterdagavond op een aantal plekken in onze gemeente. Kijken of daar iets ontstaat. Sturen jongeren weg. Dus we zijn nog steeds actief, ook vanavond. Ik word daar steeds op de hoogte gehouden wat daar gebeurt. Maar het gaat echt goed. En dat heeft echt te maken met het feit dat wij in onze gemeente heel veel partijen hebben. Maar vooral scholen die ouders hebben gewaarschuwd. En ouders die kinderen hebben meegenomen in het feit dat het ook ernstig strafbaar is. Ook het doorsturen van opruiende teksten als ga vanavond naar Nieuw-Vennep om te protesteren, zijn strafbaar en worden allemaal uitgelopen. Ik kreeg net een appje van de politie, die is op bezoek geweest bij een 13-jarige jongen. En die ouders zijn ontzettend geschrokken dat de jongen al die opruiende teksten doorzet. En dat helpt. Dus onze politie kent veel van die jongeren, gaat er op bezoek. En dat helpt echt als je op die manier het ook echt bij de bron aanpakt. Mevrouw van der Meij vroeg zich af, hebben wij zicht op waarom deze jeugd dit doet? Nou ja, los van de discussie, we hebben natuurlijk veel gesprekken. Maar los van de discussie, de avondklok, gaat het vooral over verveling. Dingen niet kunnen doen, elkaar niet kunnen ontmoeten. Niet naar voetbal, op andere plekken waar je af kunt reageren. Niet naar de sportschool. Dus er zijn allemaal zaken die onderdeel zijn. En dan zijn er, en dat is natuurlijk heel triest, jongeren die thuis niet thuis kunnen zijn, te weinig ruimte hebben of niet veilig voelen. En daar proberen we zoveel mogelijk oog voor te hebben.
Ik zie nog een handje van mevrouw Van der Meij van D66. Heeft u nog een interruptie?
Ja, en kort, want het was inderdaad een vraag over waar komt het gedrag vandaan. Maar vooral de vraag ook, zijn we in gesprek met de jongeren? En ik ben ontzettend blij om te horen dat dat gesprek dus op heel regelmatige basis plaatsvindt. Vind ik echt heel goed nieuws. Dank u wel.
Ja, zijn er nog meer of kan ik doorgaan? Ja. Dan kijk ik even of ik alles beantwoord heb. Illegale feestjes heb ik beantwoord. De persoonlijke beschermingsmiddelen, die zijn er volop. Die hebben we genoeg in huis. Vaccineren. Mevrouw Baljeus geeft aan, we vinden het echt jammer dat er zo'n chaos is. Nou, dat vind ik, de pers heeft het wel heel groot gemaakt. Er is door de wijze van inrichten, is er maatwerk ontstaan. En maatwerk maakt dat het dus kan voorkomen dat er in een tehuis waar mensen intramuraal zijn, wordt gevaccineerd. Terwijl er mensen zelfstandig wonen bij een tehuis. Die komen wel eten en drinken, maar die blijven nu thuis. En die worden op een ander moment gevaccineerd. En de tehuizen die zeggen dan dat is onhandig. Ja, omdat die mensen dan anders niet bij hun kunnen eten. Maar dat is nu eenmaal inherent aan de volgorde die de Gezondheidsraad heeft geadviseerd aan de regering. Ik heb daar ook helemaal niets over te zeggen. De Tweede Kamer heeft daar ook uitgebreid over gedebatteerd. Maar dat, hè, welke keuze je ook maakt, er zullen altijd mensen zijn die zeggen ik word morgen 90, waarom hoor ik er niet bij? Dat is inherent aan het maken van keuzes. En ik vond het wat groot in de pers staan. Daar zitten ook andere belangen bij, moet ik eerlijk zijn. Dus, maar goed, nogmaals, het is niet aan mij om daar iets mee te doen. Dat moet de minister doen en de Tweede Kamer.
Het roept wel veel reacties op, mevrouw Schermans. Ik begin met meneer Salje van Hap. Gaat uw gang.
Ja, ik had eerder al mijn handje opgestoken, maar waarschijnlijk heeft hij dat niet gezien. Maar dan ga ik even een stukje terug. Dat ging over de jongeren. En terecht die complimenten dat er dus echt wel aandacht is. Ook voor jongeren waar het niet zo goed mee gaat thuis. Maar ik vroeg me wel af van, kunt u iets concreets roepen wat u daaraan doet? Want ja, deze jongeren die zullen misschien toch besluiten om naar buiten te gaan.
Ja,
om door de problemen. En u kunt er alles bij invullen. Hoe gaan we dan daar precies mee om? Want dat is wel even iets anders dan willens en wetens de boel lopen te fysiek op straat en de avondklok negeren.
Ja, dank u wel, meneer Salien. Nou, ten eerste is het zo dat wethouder Steffens al in december is begonnen en nu nog steeds speciale activiteiten voor jeugd organiseert. Daar hebben we ook ontheffing voor gekregen om hen op allerlei manieren toch iets anders te bieden. Ten tweede is het zo dat Veilig Thuis heel erg bewust is van de gezinnen waar dit een probleem kan zijn en daar ook controle en contact mee heeft. En ook de scholen kijken daar expliciet naar, want die kennen ook hun pappenheimers. En ten derde is het zo dat ook de politie best aardig weet welke jongeren het minder gemakkelijk hebben en daar ook oog voor heeft. Dus eigenlijk zie je dat al die partijen, ik noem nog een aantal partijen niet, maar al die partijen die zich bezighouden hiermee, zijn zich bewust. En dat is natuurlijk het voordeel van onze gemeente. Wij zijn niet één grote stad, wij zijn allemaal dorpen. En als je een wijkagent vraagt in een dorp, waar kan het misgaan, dan weet hij heel goed waar het mis kan gaan. En daar hebben we hebben echt geweldige politiemensen, die hebben daar echt oog voor en zijn zich daar bewust van. Maar ik moet u wel zeggen, ik leg wel meer huisverboden op. Dus het begint wel spannend te worden in een aantal gezinnen. Dus daar ben ik me wel bewust van.
U krijgt ook een introductie van mevrouw Bolje van GroenLinks. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik meteen wegnemen dat ik vind dat er in het huis een chaos heerst. Helemaal niet. Wat ik heb gevraagd is, er waren scenario's van tevoren opgesteld. En er zijn dingen die we niet weten van het virus. Dat is heel lastig om daarop te sturen. Maar er zijn ook dingen die we wel wisten van tevoren en ook in de loop van de tijd te weten zijn gekomen. En ik zou het fijn vinden als de burgemeester daarop zou willen reageren. Want het gaat me er niet om mensen de maat te meten om een flauw te doen. Maar bijvoorbeeld voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, dat had echt van tevoren geregeld kunnen zijn. En het verhaal van wat ik hoor, en er zijn trouwens ook vragen ergens, heb ik ergens opgevangen, over verzorgingshuizen, waar gewoon, je kan ook zeggen, je gaat gewoon de mensen die daar wonen in één keer vaccineren en niet de mensen die onder de huisarts vallen en de mensen die onder de verpleeghuisarts vallen. En ook de hele onduidelijkheid rond wie wanneer aan de beurt komt. Laat ik het zo zeggen, er speelt heel veel. En eigenlijk is mijn grote vraag, wordt het goed geëvalueerd en gaan we ook goede lessen leren? Want dat is eigenlijk, ik denk dat u daar ja op gaat zeggen, maar dat wil ik u eigenlijk voor de woorden zeggen.
Voordat ik het woord weer geef aan mevrouw Schuurmans, wil ik u wel vragen allemaal om uw interrupties kort te houden, zodat we goed tijd hebben voor het debat straks in de tweede termijn. Mevrouw Schuurmans, gaat u gang.
Ja, laat ik vooropstellen dat natuurlijk gaan wij kijken naar wat beter kan. En dit soort zaken nemen we mee, maar we zijn Nederland. Dus op het moment dat er een plan ligt, komen de huisartsen en zeggen wij willen hier een rol in. En wij kennen onze mensen. En dus wat je ziet is dat er wat er landelijk wordt afgesproken, dat er allerlei partijen zijn die zeggen wij willen hier aan bijdragen. Burgemeesters die zeggen wij willen dit op kleinere schaal. Dus iedereen gaat zich mee bemoeien. Het makkelijke is, hè, als je een Chinees model hebt waar je gewoon als overheid zegt dit is een model, dan rollen we uit. Ben ik geen voorstander van, maar in crisis is het wel makkelijk. Wat wij in Nederland gelukkig doen is luisteren naar elkaar, maar dat heeft wel tot gevolg dat er twee verschillende artsen, twee verschillende mensen vaccineren in een tehuis. Ja, dat is zoals we het geregeld hebben. Ik hoop dat de regering daar terugkijkt en kijkt wat de lessen zijn. Ik denk overigens dat als het gaat over die persoonlijke die verzorgingszaken, dat ze daar ook van geleerd hebben. Want ze hebben enorm veel ingeslagen. Dus daar is gelukkig het lerend vermogen heel snel gekomen. En ik hoop dat ze dat ook steeds doen, want dat helpt ons wel om stappen te maken. Ik kijk, volgens mij heb ik alle vragen beantwoord, anders hoor ik het graag, voorzitter.
Nou, er zijn nog 2, 3, 4 handjes komen er nu allemaal omhoog. Ik begin met mevrouw Hoesijn van de Partij van de Arbeid. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nog even over die vaccinaties. Mevrouw Bolje had het er net ook over. In het nieuws horen we vaak dat een achterstand is de levering van vaccinaties. En dat Nederland dus in vergelijking met Europese landen achterloopt. Kunt u aangeven wat voor effect dat zal hebben op de inwoners van onze gemeente, nu ook bijvoorbeeld de Britse variant op komst is?
Mevrouw Schuurman.
Ja, de vaccinaties, dat heeft u afgelopen weken kunnen zien, hè? Die zijn ingekocht door Europa. En wij hebben niet meegedaan bij de eerste groep, die bijvoorbeeld wel is gekocht door Israël. Dat heeft te maken met het feit dat er een enorm schaarste was aan de beginkant. En dat er onder voorwaarden aan Israël geleverd is. Daar heeft Europa niet aan meegedaan. Europa heeft ingezet op een hele grote massa die nu had moeten komen. Nou, u ziet dat er of door leveringsproblemen, productieproblemen of andere zaken, Europa is dat nog aan het uitzoeken, wat vertraagd is. Feit is wel, we willen allemaal morgen gevaccineerd zijn. Als je kijkt naar het model, dan doen wij dat in Europa misschien iets later dan voorzien, maar dat gaat prima. Maar het grote probleem, en dat is ook precies de reden waarom de regering heeft gekozen voor de strenge maatregelen die we nu hebben, hè, waarvan één bezoeker voor heel veel mensen als veel erger wordt ervaren dan die avondklok. Dat hoor ik van iedereen. En die hele strenge regel is omdat er dus een Engelse variant ineens opkomt. Die maakt dat we die buiten de deur moeten houden. Dan komt die vaccinatie en dan zijn we echt in staat om in de loop van het jaar alle hele kwetsbare personen, meneer Vermeulen maakte die grens al, nou die kunnen we dan vaccineren. En even om een beeld te geven, blijf ik maar zeggen, want ik snap dat we allemaal morgen gevaccineerd willen worden. Mijn zoon woont in Canada, die heeft helemaal geen productie. Amerika houdt alles zelf, die wordt pas in 2023 gevaccineerd. Nou, wij kunnen onze inwoners geven dat alle kwetsbare mensen in ieder geval dit jaar, en niet zo snel als we zouden willen, maar wel aan bod komen. Dus dat vind ik toch wel een prettig idee. Dit zit echt aan de voorkant, schaarste, iedereen vecht. Maar ik ben ervan overtuigd dat die productie heel erg op gaat lopen en dat dit een kwestie is van aanloop en dat we straks snel over kunnen tot vaccinatie van grote groepen.
Dan krijgt u een interruptie van meneer Vermeulen van Forza. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Wij hebben bij Forza een klein beetje het voordeel dat wij een echte zorgman in ons midden hebben. Die doet ad interim doet hij allerhande werk in verzorgingshuizen. Om de een of andere reden willen ze hem graag hebben, want hij weet daar binnen no time corona buiten de deur te krijgen. Dus ja, dat is heel knap. Wat ik van hem hoor, is dat er soms 9 artsen aan 1 tehuis zijn verbonden. Dus dat betekent dat er 9 keer een arts komt om daar vaccinatie te doen. Dat zijn 9 vaccinatiemomenten. Anders dan wat u zegt, onderschrijft hij wat mevrouw Baljeu ook al zei, dat het echt sprake is van een volslagen chaos in de verzorgingshuizen. En misschien, en dat hopen we, dat u mee kan nemen naar onze landelijke overheid, dat ze echt een regierol moeten gaan pakken om te zorgen dat daar gewoon 1 arts komt die het hele verzorgingshuis komt vaccineren. Niet alle huisartsen tegelijk. Die kunnen dat wel willen, maar in een tijd als dit is dat.
Meneer Vermeulen, ik wil u ook vragen, maar goed, ik denk dat dit de laatste interruptie is voordat we naar de tweede termijn gaan. Maar laten we het kort houden, zodat er tijd is voor het debat. Mevrouw Schuurmans, en daarna gaat mevrouw Van der Meij, krijgt nog even het woord van mij. Mevrouw Schuurmans.
Ja, ik hoor wat u zegt. Feit is dat mensen op verschillende manieren een huisarts bediend wordt. Dit is uitbedacht tussen minister en huisartsen. Ik zal het meenemen, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb vorige week een rondje ramen gedaan. Ik ben ook langs uw collega geweest, net dat de huis waar hij nu werkzaam is. En al die mensen die zijn echt tevreden en ik chaos herken ik niet. Het is echt een tekst die ik niet herken. Mensen zijn al lang blij dat ze gevaccineerd worden. Ja, en je hebt het recht om je eigen huisarts te houden. En dat, zo werkt dat. Dat werkt overigens bij griep niet anders. We doen het eigenlijk al jaren zo. Alleen het is nu zichtbaar omdat het om corona gaat. Maar de griep wordt ook door je eigen huisarts wordt die gegeven.
Mevrouw Van der Meij, D66. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik had nog een vraag gesteld. Voorzitter van de veiligheidsregio in dit geval weer. Ik had nog een vraag gesteld over de sociaal-psychologische gevolgen en de rol die de VRK daar al dan niet in speelt. En kunt u daar nog op ingaan? Dank u wel.
Gaat uw gang.
Ja, alles wat te maken heeft met de opvolging, maatschappelijk, economisch, sociaal, psychologisch, al die feiten, die worden, omdat wij nu in onze VRK zijn wij gestopt met de, en dat is ook een antwoord die ik nog moest geven over mijn rol. Wij zijn op 1 december gestopt met de wijze waarop het ging. Hè. Dus van maart tot 1 december heb ik echt 7 dagen per week minstens 12 uur per dag gewerkt. Vanaf 1 december werk ik echt weer gewoon voor Haarlemmermeer. En besteed ik al mijn tijd. En natuurlijk zit er een stukje bij veiligheidsregio. Maar ik ga niet meer over de rest van die 8 gemeenten. Dat scheelt echt heel veel. Dus ik ben er voor onze inwoners. Maar goed, ook ik kan niet elke dag helemaal alles regelen. En een tweede is, en dat is de reactie op mevrouw Van der Meij. Het gaat zo dat wij met elkaar proberen door nu niet een crisisorganisatie van de VRK, maar door medewerkers van onze gemeente bevolkingszorg in te zetten. En die zijn met elkaar bezig om juist deze sociaal-maatschappelijk, psychologische en al die andere effecten die wij zien, om die in kaart te brengen en daarin gezamenlijk met alle gemeenten te kijken of wij daar ruimte aan kunnen geven of in ieder geval een gemene deler hebben. En daarnaast is het natuurlijk zo dat elk collegelid met de organisaties die het voor ons uitvoeren heel goed kijken hoe kunnen we mensen daarin helpen. Dus we hebben echt oog voor het feit dat dit een enorm impact heeft voor heel veel mensen.
Dan mevrouw Van Straten, VVD, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had in mijn inbreng toch ook nog even aandacht gevraagd voor het datalek. Hè. De testbereidheid is heel belangrijk in die aanpak van corona. We zien nu dat die in gevaar wordt gebracht door het verkopen van data van mensen. En we hebben inderdaad ook al een brief gekregen hoe het wordt aangepakt. Maar ik zou hier toch graag ook in de openbaarheid willen horen hoe hoog die prioriteit is. En of er onderzoek gedaan gaat worden of het effect heeft op de testbereidheid en wat de strategie dan gaat zijn om die testbereidheid weer omhoog te krijgen.
Mevrouw Schuurman.
Voorzitter, het is geen datalek, maar een datadiefstal. Het datalek zou ernstiger zijn, want dat betekent dus echt dat we lekke systemen hebben. Datadiefstal betekent dat mensen willens en wetens die dus bij die data komen het stelen en verkopen. Dat wordt echt wel onderzocht, want dat is ernstig, maar gelukkig betekent dat nog niet dat het niet veilig zou zijn, maar ook dat wordt wel getest. En er wordt alles gedaan om het testen te bevorderen. En ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat dat Engelse virus echt om zich heen zou grijpen, en ik hoop dat dat niet aan de orde is, dat wij ook het aantal mensen want ik zie dus enorme besmetting, wat in Engeland veel groter is, ja, dan gaat het heel groot. En laat ik één ding zeggen, dat is ook nog een vraag. Een van de wetswijzigingen die worden voorbereid is dat ik quarantaineplicht op kan leggen. En dat betekent dus ook, maar dat kon nog niet, we hebben dat al heel lang gevraagd, maar de wet moet worden aangepast. Maar met quarantaineplicht kunnen we dus ook echt mensen die zich niet laten testen of mensen die zich niet houden aan de regels door middel van quarantaineplicht toch dwingen daartoe. Dus dat zal ons echt helpen.
Ja, dank u wel voor het oppakken van ook de andere vraag die ik had.
Heel goed, dan zie ik nog een handje van meneer Salhi van HAP. Gaat u gang. U moet even de microfoon aanzetten, meneer Salhi, dan kunnen we u allemaal horen.
Eén kleine nuance, en dat heeft te maken met die datalek. Volgens mij is het nog niet helemaal onderzocht of die daadwerkelijk verkocht worden aan derden. Dus het is volgens mij ook nog in onderzoek. Dus om te voorkomen dat mensen nu al denken van dat hun gegevens verkocht zijn, lijkt me dat nu nog niet aan de orde.
Mevrouw Schuurman, wilt u daarop reageren?
Nou, laat ik zo zeggen, er is sprake van dat er op internet data beschikbaar was. Dat is door RTL geconstateerd, dat is doorgegeven aan de GGD. En die heeft al vrij snel ontdekt dat die informatie door diefstal, en er zijn ook mensen voor opgepakt. Dus dat deel weet ik. En dat is wat ik probeerde mee te geven.
Nog een interruptie van mevrouw Van der Meij, D66.
Ja, nee, eigenlijk wel ter aanvulling op de heer Salhi. Het is te koop aangeboden, maar of er daadwerkelijk een transactie heeft plaatsgevonden en dus transactie nog weer van de dief naar andere personen die met onze identiteit criminele activiteiten zouden kunnen verrichten, dat is volgens mij nog een onderzoek. En dat is misschien wel een heel belangrijk signaal wat de heer Salhi ook geeft om die testbereidheid omhoog te houden. Dat het wellicht zo zou kunnen zijn dat, nou ja, dat er wel iets strafbaars heeft plaatsgevonden, maar niet dat de hele wereld met onze identiteit er vandoor kan gaan.
Voorzitter, dan moet ik dat wel even nuanceren. Dat heb ik niet gezegd, maar wat ik wel weet is dat RTL zag dat er informatie van bekende Nederlanders online stond op internet. En dat was de trigger om te kijken hoe kan dat. Dat weet ik. Dus dat was beschikbaar gewoon op internet. Niet eens bij de bij geheime sites. Het was gewoon te zien voor RTL. En dat was de reden dat zij dit onderzoek zijn gestart en GGD hebben gewaarschuwd. Weet dat er informatie... Nou, dat wordt onderzocht. Er zijn mensen voor opgepakt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet daar zorgen over maak. En ik ben ook van overtuigd dat de GGD er alles aan zal doen om deze geruststelling ook te geven. Maar ze moeten wel eerst het onderzoek afwachten, strafrechtelijk. Dus ik hoor ook wat u zegt en ik ben het met u eens. Dat dat niet reden mag zijn om je niet te laten testen. Want dat zou heel ernstig zijn als dat het gevolg is hiervan.
Ja, meneer Beuzenberg heeft ook nog een vraag. Ik wil eigenlijk voorstellen dat we naar de tweede termijn gaan. Want eigenlijk is iedereen door zijn spreektijd heen. En kunnen we gewoon het vrije debat.
Voorzitter, even een puntje van orde. Ja, ik wou even vragen hoeveel spreektijd heeft mevrouw van der Meij?
Ja, ik ga dus nu net zeggen. Volgens mij zit iedereen door zijn spreektijd heen. Hè, dat ging ik net zeggen. Dus ik open hierbij de tweede termijn. Meneer Beuzenberg, wilt u een inbreng doen voor de tweede termijn? Mag ik u als eerste het woord geven?
Dank u. Dank u, voorzitter. We hebben het steeds over de Afrikaanse corona en Britse corona. Maar ik krijg net door dat er ook een Braziliaanse corona variant is. En die schijnt nog vele malen besmettelijker te zijn. Weet de voorzitter daar iets van?
Ik zie haar knikken, maar ik geef er ook even het woord, mevrouw Schuurmans.
Er is een Zuid-Afrikaanse, een Engelse, een Braziliaanse en nog één. Al die mutaties zijn er. Er zijn trouwens 1000 mutaties. Maar de mutaties die u hoort zijn de mutanten waar je echt wel meer besmettelijkheid ziet. En die ook meer mensen, het Engelse variant levert voor meer mensen die eraan overlijden op. Het is niet voor niks dat de regering heeft besloten om ook te vluchten vanuit Zuid-Amerika te stoppen. Dus dat heeft er echt mee te maken dat er mutaties zijn die spannend zijn. En we hebben niet voor niks deze maatregelen en avondklok. Dat is puur niet omdat we gaan over de komende twee weken misschien een daling van de cijfers zien. Maar het is om te voorkomen dat deze mutaties snel rond waren. Vooral bij mensen die elkaar thuis bezoeken, want daar gebeurt het meest.
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Ja, dat dacht ik al. Meneer Vermeulen, gaat uw gang.
Nou dan, voorzitter, dank u wel. Dan wil ik wel de stelling proponeren dat hoe strenger je de maatregelen maakt, hoe kleiner de bereidheid wordt om je te laten testen. Want als er niemand zich meer laat testen en er wordt niks meer vastgesteld, dan gaan al die maatregelen weg. Dus ik denk dat we wat dat betreft maatwerk moeten gaan leveren in de maatregelen, zodat mensen perspectief zien en dan ook bereid zijn om zich te laten testen.
Wie wil erop reageren? Meneer Zalwi van de HAP, gaat u gang.
Ja, ik zou van de heer Vermeulen willen weten van wat die maatwerk precies inhoudt. Want ja, we zitten nu eenmaal met die maatregelen en die zijn behoorlijk streng. En misschien is die beweegvrijheid iets minder. Maar wat zou u dan gezien hebben om die mensen toch bereid te vinden om zich te laten testen?
Ik ga eerst even ophalen alle reacties en dan ga ik terug naar meneer Vermeulen als afsluiter. Mevrouw Verstraeten, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou ook graag eerst wat meer toelichting willen. Wat heeft de strengheid van de maatregelen te maken met de testbereidheid? Dat verband zie ik nog niet helemaal. En ik vroeg me ook af, maatwerk, bedoelt u dat u bepaalde groepen anders gaat behandelen dan andere groepen in de samenleving?
Mevrouw van der Meij, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had het net al een paar keer toen de heer Vermeulen de voorzitter van de veiligheidsregio intrumpeerde. Dat ik dacht, nou ja, de stellingen die de heer Vermeulen doet, zijn stellingen die je op landelijk niveau met elkaar zou moeten bespreken. We bespreken hier wat we hier vanuit de veiligheidsregio van maatregelen kunnen treffen. En daar hebben we helemaal niet zoveel ruimte in. Wat we daar verder ook van mogen vinden. Maar dat maatwerk, er is helemaal geen ruimte om maatwerk te leveren, zolang we zeg maar van bovenaf nog gewoon de regels opgelegd krijgen. Dus ik vind de discussie eigenlijk niet zo heel erg zinnig.
Ik zag een handje van meneer Den Butter, maar ik zag hem ook weer weggaan. Dus ik wil even checken, meneer Den Butter, wilde u nog wat zeggen? Of?
Nou, ik wilde eigenlijk zeggen wat mevrouw van der Meij al zei. Okay. Ja, die is zo snel vanavond.
Nou, hartstikke goed. Dan ga ik terug naar meneer Vermeulen van Forza. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga beginnen met de laatste opmerking van mevrouw van der Meij, want die heeft natuurlijk formeel gesproken gelijk. Maar de reden dat ik die opmerking maak is niet omdat wij er wat aan kunnen doen, maar is omdat wij in ons midden een burgemeester hebben die op het hoogste niveau deze zaken bespreekt. En als niemand de argumenten die vanuit gemeenteraden, die vanuit helemaal, laten we zeggen, want ik zie ons als, laten we zeggen, de basis van de samenleving, gewoon de samenleving, daar staan wij middenin. Als niemand die geluiden weer meeneemt terug naar Den Haag, dan zullen ze daar ook nooit uitgesproken worden. Dus u heeft gelijk. Wij kunnen er niks aan veranderen. Maar als wij het niet benoemen, als wij het niet bespreken, zal dat maatwerk er ook nooit komen. Dan is de vraag aan mij gesteld of ik dan bepaalde groepen anders wil gaan behandelen. Daar is het antwoord ja op. Ik zie niet in waarom ik de jeugd die eigenlijk een verwaarloosbaar risico loopt om ernstig ziek te worden, allerhande beperkingen op moet gaan leggen. Dat die niet meer naar school kunnen, dat die elkaar niet meer kunnen ontmoeten, dat die een avondklok hebben, dat ze niet kunnen sporten. Nou, kortom, alle dingen die de jeugd niet meer mag. Ik zie er geen enkele reden voor om dat te doen, terwijl we weten dat anders dan griep, want griep gaat breed door de hele bevolking heen. Iedereen kan griep krijgen, zelfs iedereen kan daaraan overlijden. Dus ik snap niet waarom we dan dat hele gezonde gedeelte van de bevolking moeten gijzelen, terwijl we weten wie de risico's lopen. Die kunnen we informeren, die kunnen we helpen om hun maatregelen zelf te nemen. We kunnen zelfs nog invoeren dat die boodschappen mogen doen terwijl er geen andere mensen zijn. Er zijn allemaal dingen denkbaar om de risicogroep te ontzien.
Meneer en toch Vermeulen, gewoon
door te gaan met leven.
Ik ga ook wat andere mensen aan het woord laten. Eerst mevrouw Bouilleux van GroenLinks. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik laat het even gaan, maar ik hoor meneer Vermeulen met zoveel stelligheid dingen zeggen die gewoon niet waar zijn, dat ik denk dat ik toch ingrijp. Het punt is namelijk, er is geen waterscheiding. Je kunt niet zeggen, als je aan die vereisten voldoet, dan krijg je het wel en dan niet. Er zijn heel veel mensen die ziek worden en daar hele ernstige gevolgen van dragen, langdurige gezondheidsklachten overhouden. Dat is van jong tot oud. Een heel groot deel van onze samenleving heeft ook onderliggend lijden. Heel vervelend is ook dat de gezondheidstoestand van mensen die een lagere sociaal-economische status hebben, dus armere mensen, slechter is dan die van mensen die rijker zijn. Dus je kunt op geen enkele manier gewoon zomaar zeggen, nou ja, als je dan 80 bent en 3 maanden, dan moet je maar binnen blijven en de rest kan op straat. En ik vind het echt dat wij dit debat op een goede manier moeten voeren. En ik vind dat meneer Vermeulen op dit moment niet een goede bijdrage levert, doordat hij het zo ontzettend versimpelt. Het is gewoon niet waar wat hij zegt.
Helder, dank u wel.
Ik ben er alle doorheen. En ik ben benieuwd wat mijn collega's daarvan vinden.
Nou, dat gaan we nu horen. Meneer Sulman van Gezond Haarlemmermeer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde heer Vermeulen zeggen dat de jongeren moeten alle ruimte krijgen en die hoeven zich niet meer aan maatregelen te houden. En dan is wel gelijk de vraag, als we dan dus, dan heb je de oudere groep dus over, hoe gaan we die dan veilig houden? Hoe kunnen deze mensen wel gewoon ook door met hun leven en ook zorgen dat zij niet besmet raken? En we hebben allemaal gezien aan het begin van het jaar, toen gingen de verpleeghuizen op slot. En we hebben ook gezien wat dat met de oudere mensen deden, maar ook met de zoons en dochters en de familie eromheen. Dus ik vind het nogal vreemd om te zeggen, nou, we geven de jeugd alle vrijheid. En de ouderen die moeten maar dan opgehokt worden. En wie zijn dan die ouderen en hoe moeten we dat dan gaan doen? En zijn het ook gezonde ouderen of ouderen met onderliggend lijden? Ik vind dat een hele vreemde manier van onderscheid maken in onze samenleving.
Ik wil als voorzitter toch even aangeven dat we het nu hebben echt over de verantwoording die de voorzitter van de gemeente en van de veiligheidsregio hier aflegt en daar een rapport over heeft geschreven. En ik denk dat het verstandig is om het daar ook bij te houden tijdens dit debat. In plaats van dat we gaan uitwijken naar is COVID überhaupt gevaarlijk, ja of nee. Want dat is gewoon niet het onderwerp van vanavond. Dat gezegd hebben, dan geef ik het woord aan mevrouw Hoezijn van de Partij van de Arbeid. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben het ook niet eens met meneer Vermeulen. Mevrouw Bouilleux en meneer Sulman die gingen daar net al op in. Maar ik denk dat we ook moeten terugkijken naar de periode, hè, dat de lockdown zeg maar opgeheven werd. Kinderen mochten weer naar school, vrij naar buiten, gingen naar huis en de besmettingen liepen op. Dus ik denk dat ik daarmee ook genoeg gezegd heb.
Dank u wel, mevrouw Van Straat, de VVD.
Ja, dank u wel. Ik ben het eens met mevrouw Van der Meij dat wij er hier niet over gaan. En het feit dat meneer Vermeulen oppert dat als onze burgemeester hier geluiden hoort, ze dat dan wel door kan geven en dat daar dan een beslissing van afhangt, dan denk ik Dat ik ook nog even moet realiseren dat we daar volksvertegenwoordigers hebben die dat uiteindelijk beslissen. En dat dat niet hier via een makkelijke ingang even geregeld kan worden. Want zo komt het dan een beetje op mij over. En verder wil ik ook meegeven dat als je jongeren naar school gaat, dat die onderwijs moeten krijgen. En daar werken ook mensen in het onderwijs, net zoals op sportverenigingen, met onderliggende gezondheidsklachten of iets dergelijks. En die moet je ook beschermen. Dus het is niet zo eendimensionaal als meneer Vermeulen voorstelt.
Mevrouw van der Meij, D66.
Ja, dank u wel mevrouw van Straten voor datgene wat ik ook graag had willen zeggen. U zei het beter dan ik had gekund, dus hartelijk dank. En ik zou graag een nieuw onderwerp eigenlijk aan willen snijden. En dat is in de rol van onze burgemeester. We hebben net allemaal chapeau gegeven en een shout-out naar de enorme inzet van de medewerkers van de veiligheidsregio. Ondertussen zit onze burgemeester hier ook als burgemeester en weet ik uit eerste hand dat ook bij het ambtenarenapparaat in de verschillende gemeenten enorm veel vanuit wat er vanuit die veiligheidsregio door naar beneden gaat. Daar moet ook enorm veel inzet op worden gepleegd. En ik heb eigenlijk nog een vraag die ik stel hem, hij hoeft niet beantwoord te worden. Maar de vraag is wel, hoe gaat het eigenlijk met onze ambtenaren op dit moment binnen Haarlemmermeer? En zou u het chapeau en de shout-out ook aan die ambtenaren door willen geven die ontzettend hard hun best moeten doen om dat allemaal maar door te laten sijpelen ook naar ons allemaal hier in deze gemeente? Dank u wel.
Nou, geef ik toch even mevrouw Schuurmans de gelegenheid om daarop te reageren. Gaat u gang.
Mevrouw van der Meij, het lijkt een 1-2'tje, maar dat is het niet. We hebben elkaar niet gesproken. Ik had namelijk toegezegd dat ik vanavond in de raad zou zeggen dat ik enorm veel respect heb voor onze medewerkers die net als u en velen van ons onder moeilijke omstandigheden, want je zou maar 2 of 3 kinderen thuis hebben, allebei werken en dan ondertussen allerlei zaken moeten blijven volhouden. We hebben het er allemaal moeilijk mee. Je ziet ook dat mensen vanaf maart al bezig zijn. Dus er is een enorme grote klus verzet door medewerkers. Ik ga u ook een winstwaarschuwing geven. Dat heb ik vandaag afgelopen week ook in het college gedaan. Wij zullen met elkaar moeten realiseren dat niet alles meer zo zal gaan als we gewend zijn. Dus ik heb ook aan het college gevraagd, kijk nog eens kritisch naar het beleid. Want we zijn ook nog eens met ombuigingen bezig. Dus we hebben een enorme belasting. En je merkt dat mensen, net als alle andere mensen in Nederland, er heel veel mensen heel langzaam met vermoeidheid, klachten, mantelzorg, corona en kinderen. Nou, ik hoef het niet voor u uit te leggen, dat ook onze medewerkers het heel zwaar hebben. Dus ik ben heel blij met uw vraag, want dan geeft mij de gelegenheid om ook aan hen door te geven, uw dank en waardering. Maar ook aan u door te geven dat ik hoop dat u clementie zult hebben met de tijd waarin we zitten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan zie ik het handje opgestoken van meneer Vermeulen van Forza. Gaat u gang. Oh, nee, dat was een oud handje. Dan negeren we dat. Dan ga ik naar meneer Salje van Hap.
Ja, dat was ook een handje nog tot reactie naar meneer Vermeulen. Ja, ik wilde dit nog even zeggen. Meneer Vermeulen begon met coronawappie. Ik hoop niet dat we die naam u moeten geven. Naar aanleiding wat u allemaal net voorstelde. Dus dat wilde ik nog even zeggen. Dank u wel.
Nou, en toch nog een verzoek om het te houden bij het onderwerp van de avond. Meneer Vermeulen, is het nodig dat u hierop reageert?
Nou ja, kijk, mensen mogen mij noemen wat we willen. Als je kritisch bent en je bent op zoek naar maatwerk, als je dan een wappie bent, so be it, meneer Sally.
Goed. Zijn er nog mensen die, naar aanleiding van het onderwerp waar we het vanavond met elkaar over hebben, iets willen inbrengen? Ik zie mensen nee schudden. Ik zie ook geen... Ja, mevrouw Bolieu van GroenLinks. Gaat u gang.
Ja, nog... welkom aan. En nog één, ik vind het eigenlijk zo'n nare manier om dit debat te eindigen, dat ik toch nog even een vervolgvraag stel op mevrouw van der Meij en een reactie van de burgemeester erop. Maar dat is ook iets wat me echt bezighoudt. Ik zie om me heen, en ik merk het zelf ook, en u hoort ook van mijn collega's, mensen zijn alles tegelijk aan het doen. Aan dezelfde keukentafel worden colleges gegeven en rekensommen uitgelegd. En dat geldt ongetwijfeld dus ook voor onze medewerkers, onze ambtenaren. En ik vraag me ook af, is er eventueel ook iets mogelijk? Het is misschien bijna niet netjes om te vragen. Aan de andere kant, echt welzijn in je hoofd is ook heel belangrijk. Dat mensen ook speciaal verlof kunnen opnemen. zorgverlof in deze situatie. Omdat ik het wel heel belangrijk vind dat we, als we dan eenmaal strakjes weer de zomer hebben, misschien gevaccineerd zijn, dat we het ook nog een heel klein beetje leuk hebben met elkaar en mensen gezonder doorheen zijn gekomen. Dus misschien kan daar nog een reactie op komen.
Mevrouw Schuurmans, gaat u gang. Ja, onze directie heeft zet heel veel in op ondersteuning, heeft begrip voor mensen die thuis het echt even niet redden, omdat de kinderen zoveel aandacht vragen. Hè, want het is echt geen sinecure. Dus in alle opzichten, mensen krijgen presentjes, mensen krijgen aanbod voor ondersteuning. En wat ik ook heel mooi vind, is dat iedere teammanager probeert met elke medewerker buiten een stukje te lopen om even op te halen hoe gaat het met je en toch een band te houden. Want ja, als je elkaar al 10 of 11 maanden niet meer ziet, dan raken mensen ook bijna verweest. En dat wil je ook niet. Dus ik heb alle nogmaals waardering voor de wijze waarop u naar kijkt. Maar ik heb ook waardering zoals de directieleden op dit moment proberen in deze omstandigheden toch onze medewerkers te motiveren om enthousiast door te gaan.
Dan meneer Vermeulen van Forza. Gaat u gang.
Ja, dank u. Voorzitter, ik kan mij niet anders voorstellen dat als dit echt achter de rug is en iedereen weer gewoon aan het werk kan, dat mensen de meeste behoefte hebben om heerlijk weer naar hun werk te gaan, hun collega's te zien, het normale leven op te pikken. En ik kan me niet voorstellen dat na al het niks doen, al het thuishangen, dat mensen behoefte hebben aan nog meer niks doen en nog meer thuishangen. Het is een vriendelijke gedachte, maar ik denk niet dat iemand daarmee geholpen is.
Goed, dat roept een reactie op van mevrouw Boljeu. Gaat u gang.
Volgens mij heeft meneer Vermeulen niet goed geluisterd. Het gaat erom dat mensen nu overbelast zijn. Omdat ze nu allerlei dingen zitten te doen. Namelijk hun kinderen rekenles geven en andere dingen. En ook nog moeten vergaderen via Zoom. Allemaal soms ook aan dezelfde keukentafel. En daar gaat het om. Het was geen enkele oproep dat mensen gewoon straks extra lang vakantie hebben. Maar het gaat erom dat we er nu op een goede manier mee omgaan. Dat is
helder. Dank u wel, meneer Vermeulen. Korte reactie.
Nou ja, we zijn bezig met enkele tientallen miljarden over de balk te jagen. Laten we in vredesnaam zorgen dat we weer beginnen met een beetje geld terugverdienen. En niet meer, nog meer vrij.
Helder, dank u wel. Meneer Blom, CDA.
Ja, ik wil het eigenlijk een beetje voor mezelf afronden. Wij danken de burgemeester voor het uitgebreide toelichting. En blijven staan achter het beleid dat wordt gevoerd. Dank u wel.
Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting van deze vergadering. Ik zie een hoop duimen omhoog gaan. Geen nieuwe handjes omhoog. Ik wil u allen heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid en bijdrage. En ik sluit hierbij deze sessie. Dank u wel.